Wij willen de bruiloftsgasten zijn van Cana in Galilea. We drinken daar van de bruiloftswijn. Wij willen van harte vrolijk zijn met Jezus en met Maria. Maria sprak in bekoring: genoeg te drinken, maar hij zei: nog is het niet mijn tijd. Zij wist in haar hart: hij is bereid en zal het ons zeker schenken. Gezeten zijn te Cana tussen de gasten. Een ander schenkt eerst de goede wijn en drinkt de mindere om het eind. Hier komt het beste, het laatste.
Misschien niet gedacht toen je hier kwam dat je naar een bruiloft zou gaan. Er is wel die uitnodiging, ik heb die online ook gezet, die hebben jullie wellicht gezien. En ik heb daar maar bijgezet. Kijk deze. Ik heb daar maar bijgezet dat er geen alcoholische drankjes geschonken worden. Dus jammer voor sommigen, anderen zal het niet uitmaken. Maar dat doen we maar niet. Ik dacht, dan wordt het zo druk hier als we dat gaan doen. Dat is misschien ook niet goed. Althans, dan zou de reden wel eens niet goed kunnen zijn om hierheen te komen. Ja, ik mag jullie vanmorgen ook weer begroeten als gemeente van Christus. Ook al zijn we met weinigen. Mogen weten dat we deel zijn van een grotere gemeenschap die overal samenkomt. In Nicaragua, waar Marta volgende week ook zal zijn. Dan zit ze daar in de kerk. In andere kerken hier in de stad, in andere kerken overal in deze wereld, later op de dag in Canada en in Amerika. En wij zijn hier samen. En we hebben eigenlijk al zingend de preek gezongen, de homilie gezongen. Het was eigenlijk een gezongen hervertelling met toepassing, want we zongen ook over onszelf. Want we begonnen al, wij willen de bruiloftsgasten zijn. Dus wij willen graag ook bij die bruiloft zijn. En dan, Maria sprak in bekommerdheid: er is niet genoeg te drinken. Maar hij zei: nog is het niet mijn tijd. En zij wist in haar hart: hij is bereid en hij zal het ons zeker schenken. En toen de maaltijd ten einde liep, zag hij naar de lege vaten en deed ze vullen door die hij riep. En scheppen wat hij te drinken schiep. Zij proefden, wijn was water. En dan zingen we weer, wij mogen met Jezus gezeten zijn, te Kana tussen de gasten. Een ander schenkt eerst de goede wijn en drinkt de mindere op het eind. Hier komt het beste, het laatste. En wij zijn de op het bruiloftsfeest genoot met Jezus en met Maria. Hij draagt ons over de watervloed en laaft ons hart met zijn hartebloed in Kana in Galilea. Johannes 2, de eerste 11 verzen. Overal in de wereld wordt het gelezen vandaag, op de tweede zondag van de Epifanie, de verschijning van de Heer aan de volken, dus aan de niet-Joden, de magiërs of de astrologen staan dan centraal, dat verhaal van de astrologen die de ster gezien hebben en die dan gaan naar de plek waar Jezus geboren is. Het is nu de tweede zondag van de Epifanie. En de verschijning van de Heer, daar vertelt Johannes over en daar gaan wij dus naar luisteren. We hebben dat al gezongen, we hebben het ook al de tekst al naar geluisterd. Maar het is wel een bijzondere tekst. En je merkt dan ook al in dit gedeelte, dat Johannes, de evangelist Johannes, jullie weten, er zijn vier evangelisten. En dit is de vierde evangelist. En die evangelist staat een beetje apart. Apart van de andere drie. Hij legt andere nadrukken. En hij houdt van wondertekenen. Wondertekenen. In zijn evangelie is Jezus de Godsman. De mens bekleed met Gods glorie. En dat heeft een doel, schrijft Johannes. Zijn leerlingen, zijn discipelen, komen daardoor, door die tekenen, tot geloof. Daar gaat het Johannes om. Dat wij geloven in Jezus als de door God gezondene, als de Messias, die de wereld redt van de zonde. Dat het daarom gaat, dat kun je in dat evangelie lezen, want als je naar het 20e hoofdstuk zou gaan, jij las uit het tweede hoofdstuk, maar in het 20e hoofdstuk staat, Jezus heeft nog meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, schreef Johannes, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. En in het laatste hoofdstuk zegt hij dan nog een keer, Jezus heeft nog veel meer gedaan. Als al zijn daden één voor één opgeschreven zouden worden, zou de wereld, schrijft Johannes, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden. Dus hij zegt, van, als alles opgeschreven moet worden wat Jezus gezegd heeft, dan is de wereld te klein. Johannes wil dat wij in Jezus gaan geloven. Maar, zeg je misschien, voor mij maakt hij het juist moeilijker om te geloven. Die tekenen, water in wijn, genezingen, wonderbare spijziging, zoals je hier op dit schilderij ziet, lees je ook over in Johannes. De opwekking van Lazarus, ze klinken mij allemaal te wonderlijk in de oren. Het roept bij mij eerder ongeloof op. Dat kan, hè? Maar geloven... Geloven is vertrouwen. Vertrouwen dat Jezus het is, de mensenzoon in wie wij Gods heerlijkheid zien. Willen wij Gods heerlijkheid zien in Jezus? En daaruit voortvloeiend, willen wij Gods heerlijkheid ook zien in de ander? Willen wij geloven dat God ons zeer nabij is? In het Engels zeggen ze dat zo mooi, He is only a whisper away from us. He is only a whisper away. Kan die boodschap van Johannes, dat prachtige evangelie, vol mysterie, diepgang, gelaagdheid, ons daarbij helpen? Kan het ons helpen om te geloven? Ik meen van wel. Luisteren we maar eens opnieuw naar dit gedeelte. Het begint met het is de derde dag. De derde dag na Jezus' doop. De doop in de Jordaan. Door Johannes de Doper, John the Baptist. Net als alle anderen die toegestroomd zijn, wordt ook Jezus gedoopt. Ook al sputtert Johannes de Doper tegen, hè? Die zegt van, nee, maar ik hoef u toch niet te dopen. Toch gaat Jezus onder in het water. Hij gaat onder in het water van de Jordaan en hij staat eruit op. Het water is in de Bijbel het teken van het leven. Niemand kan zonder water. Men zegt dat wij voor een groot deel zelfs uit water bestaan. Het water is dus het teken van leven, maar het is ook het teken van de dood, van de ondergang, van de bedreiging, van de levensbedreiging. Denk maar eens aan het woeste water van de zee bij de storm van de afgelopen dagen. Jezus staat daaruit op, uit het water. En Johannes wijst ons op hem en hij zegt, kijk, het Lam van God, degene die de zonde van de wereld wegneemt. Kijk, hier, deze mens die uit het water opstaat, hij is het die ons redden zal van... Waar redt hij ons van? Van een leven wat doelloos is. Een leven wat zijn doel mist. Van een doodlopend leven. Hij zal ons een andere weg tonen. En kijk, de volgende dag, zo schrijft Johannes dat ook, zijn er twee die op de woorden van Johannes de Doper gaan, Jezus gaan volgen. Twee zijn er, Andreas en Johannes, die zeggen, wij gaan die man volgen. Wij gaan die Jezus volgen. En diezelfde dag nog, schrijft Johannes, volgen er meer. Petrus, Filippus, Nathanael. Het zijn de eerste discipelen, de eerste leerlingen van Jezus. En je zou kunnen zeggen, dankzij hen zitten wij nu hier. Als zij er niet waren, als Jezus er niet was, maar als de volgelingen er niet waren, die het hebben doorgegeven, dan zouden wij hier ook niet zijn. Zij gaan Jezus volgen. En waar neemt Jezus hen mee naartoe? Het eerste waar hij hen mee naartoe neemt. Dat is een feest. En wel een bruiloft. Het feest der feesten, zou je kunnen zeggen. Het feest bij uitstek. Wil je Jezus volgen, dan neemt hij je mee naar een feest, schrijft Johannes. Naar een bruiloft, het feest van het leven. Twee mensen verbinden zich aan elkaar om samen een gezin te vormen. Kinderen te krijgen, het leven door te geven. En wij weten uit de schriften dat de bruiloft ook een teken is van het verbond tussen God en mensen. We lazen dat in Hosea. Wij mensen mogen het door God gegeven leven doorgeven, verder dragen. En de bruiloft is het teken daarvan. Twee mensen verbinden zich om samen het leven door te geven. En ik vind het dan altijd interessant om te kijken van waar komt een woord vandaan? Jullie weten, elk woord wat we spreken, en we doen dat zo makkelijk, is ooit een keer voor het eerst gezegd. Heeft een oorsprong, heeft ergens een begin. En dat woord bruiloft, ik heb het dan over het Nederlandse bruiloft, dus niet over mariage, dat is misschien, zit het daar ook wel in, maar ik heb het over het Nederlandse woord bruiloft. Dat is samengesteld uit twee delen, uit bruid en uit loft, uit bruid en loop. Bruid en loop. En het heeft de betekenis dat bij de huwelijksplechtigheden de bruid als het ware uit het huis loopt, op de manier waarop de Vlamingen ook het woord lopen gebruiken, uit het huis loopt. Er staat zelfs dat ze het huis snel verlaat wegens de demonen daar, maar dan moeten we... Maar even, er staat ook een vraagteken bij of dat zo is, het ouderlijk huis, een huis met demonen. Maar zij loopt uit het huis en zij gaat naar haar toekomstige echtgenoot toe. En als je dat zo hoort, bruiloft, bruid loopt, dan zit daar ook iets van bevrijding in. Het feest, de mooiste dag van je leven, zeggen ze wel eens. Ik hoop dan altijd dat het er ook nog wel weer meer mooie dagen volgen. Maar het zou de mooiste dag van je leven kunnen zijn. De bruid die kleedt zich prachtig aan. Ze versiert zich voor de bruidegom met een prachtige jurk met parfum. En jullie zeggen misschien, oei, 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 wat ouderwets. Past dat wel in deze tijd? Maar toch, ja, zo is de bruiloft toch. Hè? De bruid kleedt zich prachtig aan en gaat zo naar de bruidegom toe. Of de bruidegom komt naar haar. En ook die bruidegom ziet er best wel netjes en mooi uit meestal. Maar het is toch vooral de bruidegom die prachtig versierd is. En dan hebben ze samen het feest van hun leven. Het feest van het leven. Dat is het. Het feest van het leven. En daar hoort wijn bij. Vreugdewijn. Het is de wijn die het hart verheugt. Daar moet op gedronken worden. En dat doen ze dan ook. Lechayim, zeggen ze dan in het Hebreeuws. Lechayim, op het leven. Op het leven. Er wordt gedronken, er wordt wijn gedronken, er wordt heel veel wijn gedronken. Nee, niet om dronken te worden en om alle leed en ellende te vergeten. Nee, nee. Maar om het leven te vieren. Het leven wat God ons geeft. Het mag er vrolijk aan toegaan. Wat zeg ik? Het moet er vrolijk aan toegaan op de bruiloft. En we begrijpen dan ook de teleurstelling als de wijn vroegtijdig op is. Als Maria zegt, er is geen wijn meer, de wijn is op. Dan is het feest eigenlijk voorbij. En dan is het pas echt een kater. Wat nu? Maria zegt tegen Jezus, de wijn is op. Het feest van het leven is voorbij. Wat nu? Kan Jezus daar wat aan doen? Hij reageert nogal nors op zijn moeder. Maar, vertelt Johannes, kijk eens wat hij gaat doen. En hopelijk, schrijft Johannes later, ga je daardoor in hem geloven. Hij gaat naar de inkomhal. Daar waar het water staat waarmee de mensen zich even wassen als ze van buiten naar binnen komen. Dat kunnen wij ons zo niet voorstellen, maar zo ging dat daar. Het was het water van de reiniging. Als je naar een feest gaat, en zeker als je naar een bruiloftsfeest gaat, dan moet je wel gewassen zijn. Je kunt niet zomaar zonder ongewassen aan het feest deelnemen, aan het feest van het leven. Het vuil van alle dag, het stof van onderweg, dat moet eerst weggewassen worden. Zoals het doopwater onze schuld wegwast. En denk ook maar eens aan dat water in katholieke kerken. Ja, hier zie je ook dat grote vat daar. Hè? Dat is het doopvat. Tegelijkertijd is dat ook het vat waarbij de mensen als ze binnenkomen even de handen in doen. Reiniging. Een soort van reiniging. Een symbolische reiniging voordat je binnenkomt. Je moet eerst gereinigd zijn. Wil je aan het bruiloftsfeest deelnemen? Wil je aan het feest van het leven deelnemen? En Jezus vraagt om dat water waarmee je je wast bij binnenkomst. Hij vraagt om dat water bij te vullen. En je las het, er stond zo'n moeilijk woord in, en metreten, dat is dan zo'n Hebreeuwse maat. Maar omgerekend waren dat waterbakken 6 in totaal. 6 keer 2 keer 40 liter, dat was in totaal dus 480 liter. 480 liter. Water om je te wassen. En het is dat water dat later beter blijkt te smaken dan de wijn die vooraf geschonken wordt en die opgeraakt is. Het waswater wordt wijn. En nu is er dus meer dan genoeg. 480 liter. Dat zouden 640 flessen van 0,75 liter zijn. Het feest op het leven kan doorgaan. Dankzij Jezus. Maar let wel. Vaak moet je, om weer mee te kunnen doen met het leven, om weer vreugdevol te kunnen leven, eerst wegwassen wat je leven vreugdeloos heeft gemaakt. Om dan te ontdekken dat daardoor je leven opnieuw glans krijgt. Het beste moet nog komen. En wij zeggen dan wel eens, best lest best. Dit was het begin van Jezus tekenen, schrijft Johannes. Het begin, arche, staat er dan in het Grieks. En daar hoor je het woord archetype in. Het oerbeeld, het oorspronkelijke beeld. Dit is het oorspronkelijke beeld van Jezus tekenen. En dat doet ons dan weer denken, dat woordje begin, dat doet ons dan weer denken aan het woord in den beginnen. Zo begint de Bijbel, in den beginnen. Dat doet ons denken aan een ander teken, wonderlijker en mooier dan het wijnteken, het teken van de schepping. De schepping uit niets. Het meest grootste teken wat wij hebben, het leven zelf. Het mooiste en grootste wat we hebben is het leven zelf. En daarom is het niet zo vreemd om als kerk samen te gaan naar die film Onze Natuur. Het leven zelf. Jezus neemt zijn nieuwe leerlingen mee naar een feest. Hij laat ze iets zien van het koninkrijk van God. Hij laat hen een teken zien. En later zal hij hen zeggen dat zij geroepen zijn om hem na te volgen. En dat betekent kruisdragen. Oké, dat is geen pretje. Maar vooral toch vreugde brengen in de levens van mensen die geen leven meer hebben. Die enkel nog zitten te wachten op de dood. Vreugde brengen, dat is ook jouw en dat is ook mijn levenstaak. Als we Jezus willen volgen. Het verdrijven van de doelloosheid. Het luisteren zonder oordeel als mensen hun levensverhaal vertellen. Vertellen over hun vallen, hun misstappen, over hun gebrokenheid. Luisteren naar die ander zonder te oordelen. Dat wij als kerk een bruiloftszaal mogen zijn waar water vreugdewater wordt. Waar mensen in Jezus geloven. Een geloof, hoe beperkt en breekbaar ook. Nee, daar worden ze niet op geoordeeld, op hoe en wat je wel of niet gelooft. Hopelijk gaan wij ook elkaar niet beoordelen op het geloof. Hopelijk gaan wij ook niet het geloof van een ander afwegen. Is het wel echt? Is het wel goed genoeg? Geloven is per definitie breekbaar. Durven we samen te geloven? In een gemeenschap zoals wij zijn, op verschillende manieren. Op verschillende manieren ook te kijken naar hetzelfde Bijbelverhaal en dan de lagen in zo'n Bijbelverhaal te ontdekken, de diepgang te zien, dat de rijkdom ervan is en dat het ons niet tegenover elkaar hoeft te zetten. Zoals die Harkaits Kano dichtte. Je zegt me dat jouw geloof beperkt en breekbaar is. Welk geloof is niet beperkt en breekbaar? Aan geloof dat niet beperkt en breekbaar is, zouden we een andere naam moeten geven. Openhartigheid. Illusie. Discipline. Laten wij hier in alle diversiteit de vreugde van het geloof delen. Op het leven. Amen.